Heer, als we elkaar aanmoedigen om te genieten van deze dag, dan is het niet een verwijt naar mensen die diep verlangen naar dat er een einde komt aan het lijden. Heer, maar ik mag ook zien, juist in de broers en zusters die veel te verduren hebben, dat u wel ons kunt uittillen boven het lijden. En dat niet meer het probleem regeert, maar dat u regeert in die situatie, Heer. En dat is wat ik hoopte te zeggen met deze liederen. En ik dank u wel, Heer, dat u ons boven de omstandigheden uit kunt tillen, Heer. En dat we dan toch kunnen genieten en dat we toch u de eer kunnen geven, wat er ook speelt in ons leven. Ik dank u wel voor die bemoediging, Heer, dat we die aan elkaar mogen geven. Ik bid u voor het woord dat Jan Volkert zo meteen gaat brengen, dat hij met u heeft overdacht, Heer. Dat het ons zal bemoedigen, dat het ons zal raken en dat u er iets mee zult doen in onze levens. Dat we niet hier vandaan zullen gaan en het zullen vergeten, maar dat het vrucht mag dragen in ons. Zo zegen ik Jan Volkert en de prediking in Jezus' naam. Amen.
Ja, vandaag staat de derde subthema van ons jaarthema op het programma. Het jaarthema: ga mee op reis. Ga mee op reis. Dat klinkt zo uitdagend, zo uitnodigend. Kom op, we gaan op reis. En bij de voorbereiding van deze preek moest ik in ene denken aan een hele mooie vakantiereis, een heel aantal jaren geleden, die wij samen met vrienden gingen maken. Nou, je kan het toch niet beter hebben, zou je zeggen. Met je vrienden op vakantie. Nou, het ging een beetje anders. Dat bleek toch nogal lastig te zijn. Als je met anderen op reis gaat, krijg je in ene te maken met verschillende verlangens, verschillende behoeftes, verschillende verwachtingen. Wow, dat was een uitdaging. Het is na die vakantie wel weer goed gekomen, dus maakt u zich niet bezorgd. Maar we zijn nooit weer met elkaar op vakantie gegaan, dat wel. Samen op reis. Een van de kunsten, denk ik, die erbij horen als je samen op reis bent, is de kunst van het delen. En dat is nou precies waar deze derde thema over gaat vanmorgen. De kunst van het delen. En ik ga daar over spreken aan de hand van het verhaal van Abraham. Want ja, die staat centraal in ons jaarthema. Maar Abraham is ook op reis met iemand. Niet eens een vriend, dat is gewoon met familie. Hij is met familie op reis, hij is met Lot op reis. En in Genesis 13 ontdekken we dan dat ook daar het niet allemaal van een leien dakje gaat. Dus ik wil met u Genesis 13 gaan lezen. Het komt op de beamer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hij is groen. Genesis 13. Ik begin gewoon in vers 1. Ik lees gewoon even het hele hoofdstuk. Het is niet al te lang. Vanuit Egypte trok Abram met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abram was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. De geschiedenis van Abram en Lot. Er zijn twee hoofdpersonen in dit verhaal. Abram en Lot, dat is duidelijk. En ik wil bij beide stil gaan staan. En aan de hand van beide ga ik iets uitleggen over delen. Ik wil beginnen bij Abraham. Van Abraham hebben we gelezen in vers 2 dat hij zeer rijk was. Hij had dus heel veel... Wacht even, dit ding kan ook nog weg, hè. Zo. Hij had zeer veel vee, hij bezat goud en zilver en nou, het ontbrak hem aan niks. Dat is prachtig, dat is toch geweldig. Rijk zijn. Nou dacht ik, toen ik dat zo las, zo van ja. En nou zitten we hier met deze gemeente. En toen dacht ik van, hoeveel mensen van ons zeggen nou, ik ben zeer rijk. Nou, ik denk, dat zeggen er niet heel veel. Maar we hebben gelukkig een fantastische zangdienst gehad. Om ons te doen beseffen dat we zeer rijk zijn. Dus Anneke, het sloot best wel aan. zeer rijk, dat kun je natuurlijk vertalen. En in dit verhaal ligt natuurlijk ook de nadruk op het materiële. Vee, rijkdom, goud, zilver, tenten, noem maar op. Maar je kunt ook in hele andere opzichten rijk zijn. Je kunt rijk zijn als het gaat om kennis. Je kunt rijk zijn als het gaat om ervaring. Je kunt rijk zijn in vaardigheid. Gewoon handig. Je kunt rijk zijn in het omgaan met mensen of het invoelen van mensen. Er zijn zoveel aspecten aan rijk zijn. Je moet het niet beperken tot alleen maar materiële rijkdom. Dus als we naar dit verhaal kijken, hou dat dan even in gedachten. Rijkdom is meer dan alleen maar rijk zijn op financieel vlak. Er is nog iets van Abraham. Abraham is de oom van Lot. Lot is een zoon van een broer van Abraham die al overleden is. En Abraham, ook de vader van Abraham, is op het moment dat dit verhaal speelt, dan is zijn vader al overleden. Dus je kunt rustig zeggen dat in deze familie Abraham de pater familias is. Hij is de patriarch, hij is het hoofd van de familie. Nou, hij is rijk en hij is nog eens, ja, hij is het hoofd. En als hoofd heeft hij natuurlijk het in feite voor het zeggen. Hoe gaan we alles verdelen? En nu ontstaat er dus ruzie. En nou had hij dus gewoon kunnen zeggen van Lot, daar ergens, daar is nog mooi een heel ruim gebied in de bergen voor jou. Ga alsjeblieft daarheen, dan zijn we af van dit probleem. Maar ik vind dit heel kenmerkend voor Abraham, dat hij hier niet zelf een keuze neemt, maar hij laat de keus aan Lot. En hij geeft Lot alle vrijheid om te kiezen. Hij zegt heel duidelijk van, als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En ga jij naar links, dan ga ik naar rechts. Alle vrijheid, volledige keuzevrijheid. Had hij niet hoeven doen, maar hij doet het wel. Hij ziet hier af van zijn eigen belang. En het is ook niet in zijn voordeel. Want Lot kiest dus de Jordaanvallei. En Abraham blijft zitten met dat dorre bergland. Nou, dat is heel wat lastiger om daar met je kudde rond te trekken dan in zo'n mooie vlakke vallei met allemaal water. Hij kreeg het moeilijkste stuk daardoor. Maar hij ziet hier af in feite van zijn eigen belang. Natuurlijk had hij ook belang bij een goede omgeving voor zijn vee. Maar hij ziet ervan af ter wille van de vrede. Ter wille van de vrede tussen hem en Lot. En als je daarover nadenkt, ja, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat hier Abraham een beeld is van Jezus Christus. Ik ben al begonnen met de dienst te lezen met dat gedeelte uit Filippenzen 2. En hij staat hier nog een keertje. Filippenzen 2, want deed Jezus niet precies hetzelfde? In Filippenzen 2 vers 6, daar staat: hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hij zag af van alles wat hij had, net als Abraham afzag van zijn recht en zijn mogelijkheid om een heel goed leven te krijgen. Zo deed Jezus dat ook. Hij deed er afstand van. Hij werd slaaf, hij werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dat is nogal wat Jezus ook voor ons gedaan heeft. En nou, dat is prachtig. En we zien dat ook hier bij Abraham terug. Jezus vernederde zich. Hij werd een mens, hij werd zelfs een slaaf, staat hier. Nou, dat slaaf zijn, toen, als je daar weer over nadenkt, ik vind dan een heel kenmerkend bijbelgedeelte dat daarover gaat, dat vinden we in Johannes 13, de voetwassing van Jezus. De voetwassing van de discipelen, moet ik zeggen. Het was de voetwassing van de discipelen door Jezus. Johannes 13, vers 13 en volgende, daar lezen we het volgende van Jezus. Het staat al op de sheet, maar nu nog in de Bijbel. Jullie zeggen altijd: meester en heer, tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dat is een indringend gedeelte waarin Jezus laat zien dat hij in feite aller slaaf geworden is en alles voor ons over had. En dat deed hij. Dat deed hij gewoon uit liefde. We hebben dat ook uitgebreid bezongen in de zangdienst. Wat dat betreft, Anneke zei van tevoren, de zangdienst sluit niet aan op de preek, maar het was een fantastische inleiding op de preek. Want Jezus deed dit uit liefde. En hij deed dat niet uit eigen belang. Hij had geen belang bij een hoge positie. Hij had geen belang bij bezit, net als Abraham dat niet had. Jezus die vond ergens anders voldoening in. En waar Jezus voldoening in vond, was vrede. De vrede, onze vrede met God. Jezus' voldoening was dat andere mensen tot hun recht zouden komen. Dat andere mensen het goed zouden hebben. Dat zien we dus ook bij Abraham. Ook Abraham gebruikte zijn bezit uiteindelijk niet voor zichzelf. Abraham gebruikte zijn bezit om vrede te creëren, om het goede te zoeken, ook voor Lot. Jezus deelde uit zonder eigen belang, zonder zelfzucht. En hoe zit dat nou bij ons, is dan de vraag. Want waarom streven wij naar bezit? Waarom streven wij naar een positie, naar macht? Waarom jagen wij een carrière na? Doen we dat voor onszelf? Of doen we dat om ons bezit of onze positie die we hebben verworven te gebruiken tot welzijn van anderen? Als je in het bedrijfsleven gewoon carrière maakt, er is niks mis mee. Maar wat doe je ermee als je inderdaad op een gegeven moment een leidinggevende positie hebt? Zit je daar dan voor je eigen eer of ben je erop uit om het juist voor je medewerkers goed te maken? Ben je ten dienste van hen bezig? Rijkdom. Hoe ga je ermee om? En houd in gedachten, rijkdom, ik heb het niet alleen over financiële rijkdom. Het kan ook andere dingen zijn. Abraham, hij deelde gewoon uit. Hij gaf gewoon weg. Dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik heb best genoeg financiën. En toch hebben wij altijd zoiets van, nou, we geven het niet allemaal zomaar weg. En ik denk dat, als ik heel eerlijk ben, dat hier voor veel meer mensen zal gelden. Als je opgeroepen wordt om te geven, dan heb je ook aarzelingen. Dan heb je daar je twijfels bij. Van ja maar, je hebt een aantal ja maars. Ik heb er hier 3 opgeschreven. Waarom zou je niet weggeven wat je hebt, wat je bezit? Nou, de eerste waar ik op kwam is, ik ben bang voor de toekomst. Want ik heb nu wel geld en ik kan het wel allemaal weggeven, maar hoe komt het dan morgen? Anke en ik, wij komen langzaamaan dat je erover na moet gaan denken van ja, op een gegeven moment komen de zorgkosten. En dat wordt allemaal niet meer vergoed vandaag de dag. Dus ik moet wel voldoende hebben om straks ook te kunnen leven. Nou, ik dacht van, als je gaat geven, komt het wel aan ook op vertrouwen. Vertrouwen niet op je geld, maar vertrouwen op God. In Hebreeën 13 vers 5, daar staat, laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. In de oude vertaling stond daar, ik zal u niet begeven. Het zal je aan niks tekort komen. Dat is wat God belooft. En dit stukje, ik zal u niet afvallen, ik zal je nooit verlaten, dat komt maar liefst 4 keer voor in de Bijbel. Nou, als iets 2 keer gezegd wordt, dan kun je er al van op aan. Laat staan dat als het 4 keer gezegd wordt. Dus, punt 1, je mag vrij uitdelen. Als je, in afhankelijkheid van God. Want God zegt, ik zorg voor jou. Maak je nergens zorgen over. Het tweede, waarom ik denk van nou, ik vind dat soms lastig om te geven, is dat ik bang ben voor hoe mensen over mij gaan denken. Misschien gaan mensen mij wel beschouwen als een rijke stinkert. En als je een hoge positie hebt, misschien gaan mensen wel tegen je opzien. En wil je dat eigenlijk helemaal niet. Want je wil gewoon naast mensen blijven staan. Ik denk dat als je daar last van hebt, je moet beseffen dat het er niet om gaat wat mensen van je denken. Je moet beseffen wat God van je denkt. En God die zegt, hier, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Paulus, dit is een stukje uit een verhaal van Paulus, waar hij zegt van, ik heb u getoond dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Paulus heeft eindeloos rondgetrokken als evangelist, maar hij voorzag in zijn eigen levensbehoeften. Dat was zijn eer, zou ik bijna zeggen. Maar je ziet ook hier weer, van het ging hem niet om zijn eigen eer. Nee, hij zegt, ik heb hard gewerkt om de zwakken te kunnen ondersteunen. Ook hij was uit om te geven. En zo mogen wij ook best hard werken. We mogen best geld verdienen. Maar wat doe je ermee? Paulus gebruikte het om de zwakken te ondersteunen. En hij zegt, Jezus heeft gezegd, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Nou heb ik daar de tekstverwijzing niet bij gevonden. Dus ik heb het idee dat het nergens in de evangelie vermeld staat. Maar als Paulus het zegt, geloof ik wel dat Jezus het gezegd heeft. En Jezus zelf zegt ook heel duidelijk, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Verzamel een schat in de hemelen en dat doe je door te zorgen voor de zwakken. Geen angst hebben voor hoe mensen over je denken, het gaat erom hoe God over je denkt. En toen kwam Anke er met nog een aarzeling aan. Als je zo gul bent, heb je dan niet het gevaar dat mensen over je heen gaan lopen? Abraham, dat komt toch een beetje over als een zacht eitje in dit geval. Hij geeft dat zomaar weg. En ben je geen zacht eitje als je zo weggeeft? En toen moest ik denken, toen Anke dat zo noemde, aan een videoclip die we op de GLS hebben gezien, ik dacht 2 jaar geleden. Dat was een hele korte, een heel kort interview, waarin een eigenaar van een bedrijf een verhaal vertelde. En die vertelde dat zij als bedrijf op een gegeven moment in een situatie kwamen dat ze een claim konden leggen bij een ander bedrijf. Dat andere bedrijf had iets helemaal verkeerd gedaan en ze hadden een zware claim neer kunnen leggen. En eigenlijk kwam dat wel goed uit, want hun bedrijf, ik noem dat even bedrijf A, die zaten in zwaar weer. Dus ze konden het was eigenlijk helemaal perfect. Perfecte timing. En toch hadden ze een aarzeling. Want eigenlijk wisten ze ook wel van, als we die claim bij dat andere bedrijf neerleggen, dat kunnen ze niet aan. Ze zijn erover gaan bidden. En God zei tegen hun van, zie je vanaf. Laat het gaan. Nou, doe dat maar eens in deze zakelijke wereld. Maar ze hebben het gedaan. Ze hebben dat bedrijf opgebeld. Ze hebben gezegd van, wij zien af van de claim. Nou, zij waren natuurlijk hartstikke blij. En het was meteen ook een hele goede gelegenheid om een getuigenis te geven. Dus dat was heel mooi. En hoe ging het verder met dat bedrijf? Nou, God voorzag op een andere manier in het geld wat daar nodig was. En het bedrijf floreerde. Soms moet je, ja, dus uiteindelijk is mijn conclusie, dat staat dan hier, over je moet vrij uitgeven. Soms moet je afzien van je rechten. Maar dat hoef je ook niet ondoordacht te doen. Dat doe je in overleg met God. Je gaat bidden. Je luistert naar wat God zegt. En je doet wat God je op je hart legt. En dan is er geen gevaar dat je over je heen laat lopen. Jezus liet ook niet over zich heen lopen. Maar hij deed precies wat God van hem vroeg. En dat is waar het om gaat. Als we het hebben over geven, over uitdelen. Dat is wat ik met u wou delen naar aanleiding van Abraham. Ik kom er straks in een samenvatting nog wel even op terug. Maar ik zou ook nog naar Lot gaan kijken. Lot, dat is dus de neef van Abraham. Ik zou bijna zeggen zijn kleine neefje. Nou ja, hij was inmiddels denk ik dan net zo groot als Abraham, maar goed. Zijn neef, die bezat ook veel vee en tenten. En ze konden het blijkbaar onderling niet helemaal vinden. Althans, de herders konden het onderling niet met elkaar vinden. Er ontstond ruzie. Dan krijgt hij de keus. En ik vind het dan jammer dat Lot hier niet kiest voor samenwerking, maar kiest voor het beste deel wat er dan maar te krijgen is. Ik vind het jammer. Ik denk van hem uitgezien was het heel logisch. Want ja, de Jordaanvallei, prachtig, lekker vlak, veel water, genoeg gras. Als er ergens een kudde kan gedijen, dan is het daar wel. Dus dat zou hem heel veel bezit opleveren. En geloof me gerust, in die tijd ook heel veel aanzien. Een logische keuze toch? Nou, ik vind van wel. Maar goed, Het zegt ook iets over hem. En het loopt ook niet goed af met hem. Ik vind die keuze al, dat zegt al van hem, dat hij eigenlijk uit is op bezit en positie. Maar het loopt verkeerd met hem af. Als je verder gaat lezen in Genesis, dan kom je in het volgende hoofdstuk, Genesis 14. Dan komen de koningen van Sodom en Gomorra, waar Lot dus woont, die komen in gevecht met andere koningen. En ze lijden een nederlaag. Het gevolg is dat Lot gevangen genomen wordt en meegevoerd wordt. Hij wordt als het ware krijgsgevangen. Nou, Abraham, die hoort dat en hij bedenkt zich geen moment. Hij gaat met manschappen achter die overwinnaars aan, verslaat die overwinnaars en bevrijdt Lot. Ik vind het nogal wat. Ben je door je neefje in feite afgescheept met het slechte deel van het land? En dan ga je hem toch nog weer bevrijden. Sterker nog, hij waagt hier zijn leven gewoon. Die koningen, die al van de koningen van Sodom en Gomorra hadden gewonnen, nou, dat waren niet de eerste de beste, denk ik dan. En dan ga je dan toch maar in je eentje achteraan, ja, wel met manschappen. En je wint ook nog. Nou ja, het zegt ook iets over dat God met Abraham was natuurlijk. Maar toch, je moet het maar durven en je moet het maar doen. En je moet het er nog dan over hebben voor iemand die je eigenlijk een beetje afgescheept heeft. Nou, als dat niet een bewijs van liefde is, dan is het dat wel. En het gaat, Lot komt dus weer vrij, hij gaat weer wonen, lekker bij Sodom en Gomorra, zit daar weer heerlijk. Maar het gaat niet goed met Sodom en Gomorra. En er komt een moment dat God zegt, nu is het afgelopen, ik ga deze steden vernietigen. En Abraham hoort dat, krijgt dat van God te horen. En dan valt het me weer op dat het Abraham is die voorbeden gaat doen. Hij gaat zich opnieuw inzetten. Hij weet, daar zit Lot, daar zit mijn neef. Ik wil dat die steden gewoon gespaard blijven. En God is vastbesloten, nee, Sodom en Gomorra keer ik om. Maar God zorgt er wel voor dat Lot op tijd weg is. En als je dat dan leest in Genesis 19, we moeten het maar eens even opzoeken, dan staat er dat God aan Abraham dacht en daarom Lot uitleidde. Ik vind het heel mooi dat ook op dat moment nog steeds Abraham zich inzet voor Lot, ondanks alles wat er geweest is. Een kleinigheid is ook nog dat als Abraham Lot bevrijd heeft, dan zie je van Lot uit helemaal niks gebeuren. De koningen van Sodom en Gomorra, die gaan naar Abraham toe en die komen hem bedanken voor het feit dat die koningen weer verslagen heeft en dat alles teruggebracht is. Van Lot lees je niks. Er komt geen enkele blijk van dankbaarheid of wat ook. En ook hier, ja, nou goed. En desondanks, zeg ik dan, desondanks gaat Abraham door. Hij doet voorbeden voor Lot. Hij heeft nog steeds een hart voor hem. Hij is nog steeds met zijn Lot begaan. Lot, dan is hij uitgeleid. Dan komt hij in een stad, Zoar. Maar hij durft daar niet te blijven. Dan denk ik, van op dat moment heeft hij twee keuzes. Hij kan doen wat hij gedaan heeft. Hij is in zijn eentje de bergen ingetrokken, samen met zijn dochters. Hij is daar in een grot gaan wonen. Als je dat verhaal leest, dan word je daar helemaal niet blij van wat daar allemaal gebeurt. Maar één ding is mij wel duidelijk, hij leeft daar gewoon volkomen afzondering. Zijn dochters zeggen van, er zijn hier geen mannen om met ons te doen wat in de wereld gebruikelijk is. Dus hij leeft daar compleet in afzondering. En het is alsof hij uiteindelijk wel ziet van, nou, ik heb het verkeerd gedaan, maar hij blijft er ook in hangen. En hij komt daar niet meer uit. Ik denk dat hij had een andere keuze gehad. Hij had op zoek moeten gaan naar Abraham. Naar Abraham, die nog steeds met hem bewogen was. Was hij daarheen gegaan, het was anders met hem afgelopen. Daar ben ik zeker van. Maar dat heeft hij niet gedaan. Lot vroeg geen hulp. Lot eindigde in armoede. Hij begon wel rijk, maar hij werd arm. En ondanks zijn armoede weigerde hij hulp. Hulp aanvaarden is ook iets wat lastig is. Ook dat kom je tegen in Johannes 13. Johannes 13, het verhaal van de voetwassing. Daar zien we hier in vers 6 tot 8. Heb ik hem hier ook nog liggen? Jazeker. Dan komt Jezus, tijdens de voetwassing, komt Jezus bij Petrus. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde: wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei: als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen, antwoordde hij: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En dan gaat dat verhaal nog weer verder. Hier zie je ook iemand die niet gediend wil worden. Dat is ook een les, denk ik, die we moeten leren met elkaar. Gediend willen worden. Want het is gewoon een hele menselijke neiging om geen hulp te zoeken of geen hulp te aanvaarden. Je wil het zelf doen. Ik het zelf doen. Ja, dat zit al in kleine kindertjes, maar het zit nog steeds in ons allemaal. Je wil zelf geluk en voldoening zoeken. Maar uit Johannes 13 en ook uit andere Bijbelgedeelten mag je gewoon weten van: je kunt in feite alleen maar gelukkig zijn als je in de eerste plaats natuurlijk het offer van Jezus aanvaardt. Daar begint het al mee. Als je dat niet aanvaardt, dan is er geen voldoening. Dan blijf je in je leven maar zoeken. Je wilt geen beroep doen op anderen, hoewel het tot je welzijn kan zijn. Dat zit in ons gewoon. En nogmaals, ook op dit punt geldt: armoede heeft niet alleen betrekking op materiële dingen. Dat heeft ook betrekking op, gewoon kennis, of je mist de ervaring, of je hebt vaardigheden niet om iets te doen. Dat kan dus weer op allerlei terrein zijn. Je hebt denk ik mensen genoeg die hartstikke rijk zijn, financieel, en toch in hun leven een leegte ervaren. Die zijn dus zowel rijk als arm. En dat kun je allemaal hebben op verschillende vlakken. Waarom willen mensen geen hulp aanvaarden? Waarom is het zo moeilijk om een gift te ontvangen? Waarom is het lastig? Ik vond twee dingen. Ik denk, je bent bang dat als je laat blijken dat je ergens een nood hebt of dat je arm bent, dat je dan voor minder aangezien wordt. En je wilt niet minder zijn dan de ander. Ik denk dat als je daarmee worstelt, dat je dan moet beseffen dat jouw waarde niet bepaald wordt door een armoede, een nood of door rijkdom die je hebt. Jouw waarde wordt bepaald doordat je een kind van God bent. Hij heeft zijn bloed voor jou gegeven. De hoogste prijs is voor jou betaald. Of je nu arm bent of rijk, of je nu een nood hebt of niet. Dat blijft staan, dat is voor ons allemaal gelijk. Je bent een kind van God. We zingen het zo vaak tegenwoordig. Dat lied van No longer slave of fear, I am a child of God. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van je angsten. Want je bent een kind van God. Dat is jouw waarde. Een andere aarzeling die je kunt hebben om hulp te aanvaarden is dat je bang bent dat je afhankelijk wordt van de ander. En dat je bang bent dat die ander iets van je terug verlangt. En dat is heel logisch. Want in deze wereld, als je geld spaart bij een bank, dan krijg je zo'n beetje rente. Maar als je gaat lenen, dan krijg je dit. En dan valt het hier nog wel mee. Maar in de hoe heet dat, in de derde wereldlanden, kan die verschillen veel groter zijn dan dat dat hier is. En voor je het weet, kom je dan in een web terecht waar je nooit meer uitkomt. En dat kan ook op het emotionele vlak zo liggen. Als ik iets doe voor Tjerk, dan kan hij misschien wel denken van ja, maar straks dan komt hij bij mij. En dan zegt hij van, ik heb dat voor jou gedaan, nou moet jij. Nou, goed. Dat is een reële angst, want zo zit deze wereld wel in elkaar. En toch geloof ik, zo zou het in de gemeente niet moeten zijn. Want in het koninkrijk van God, daar geef je, daar deel je uit, zonder zelfzucht of zonder eigenbelang. Daar deel je uit zonder iets terug te verlangen. Jezus roept ons ook op om te zien naar elkaar zonder zelfzucht, zonder eigenbelang. Onze beloning komt van God. Dat was wat in dat vers ook stond uit Matteüs. Je krijgt een schat in de hemel. En daar gaat het om. Dat is het belangrijke. Dat was wat ik even over Lot wou zeggen. Mijn conclusie is dus dat delen een kunst is. Want voor delen zijn er twee partijen nodig. Er is iemand die iets geeft en er is iemand die iets ontvangt. En van beide partijen vraagt dat iets. Van beide partijen vraagt het dat ze nederig zijn. En met nederig zijn, dat bedoel ik niet dat je niks bent. Als je het begrip nederigheid goed begrijpt, dan betekent nederigheid dat je een reëel beeld hebt van jezelf. Een reëel beeld van jezelf. Daar gaat het om bij nederigheid. De ontvanger moet reëel zijn over zijn nood. De gever mag reëel zijn over wat hij kan uitdelen. En voor beide geldt dat ze evenveel waard zijn. Want je bent allebei een kind van God in het koninkrijk van God. Dus dat bepaalt je waarde. En beide partijen mogen daarom in alle eerlijkheid handelen. Je mag geven als je dat kan, zonder zelfzucht, zonder ijdel belang. Dat mag je doen in afhankelijkheid van God. Je mag van God en door de Heilige Geest mag je de gevoeligheid krijgen om te weten waar iemand in feite bezig is om misbruik van je te maken en waar je echt een gewone, reële, eerlijke, oprechte nood mag gaan lenigen. Dat is, even kijken, beide partijen. In beide partijen mogen in alle eerlijkheid handelen. Geven als het kan aan wie nodig heeft en ook ontvangen wat je nodig hebt. Want ook daarin geldt natuurlijk dat je je mag laten leiden door Gods geest. Heer, heb ik dit echt nodig? En zo ja, dan mag je er ook om vragen. Ik kom tot een slotsom. Mijn slotsom is dat waar hebzucht, egoïsme en ambitie heersen, delen niet mogelijk is. Maar waar geen hebzucht, egoïsme en ambitie heerst, maar waar we geleid worden door de liefde van Christus, daar is onderling als respect, daar wordt gegeven en gediend zonder bijbedoelingen, daar zijn noden en behoeftes die kenbaar gemaakt worden oprecht. En is men daar ook eerlijk en open over. Dat is de uitdaging voor ons. Amen. Ik wil nu een paar minuten nemen. Ik heb wat vergeten. Ik wil een paar minuten nemen om u hier even over na te laten denken. Want hier hebben we het over gehad. Je kunt rijk zijn en je kunt noden hebben. Denk eens voor jezelf na. Waarin ben ik rijk en wat zou ik kunnen delen? En maak dat ook zo concreet mogelijk voor jezelf. Ik heb hier een voorbeeld gegeven dat je denkt van nou, ik kan best meer tijd geven aan dit of dat. Nou, misschien denk je ook wel van ik zou meer tijd moeten geven aan dit of dat. Nou, in dat geval moet je misschien ook denken van waar moet het vandaan komen? Maar ook wil ik je vragen na te denken over van, heb ik op dit moment een serieuze nood waar ik niet open over ben, niet open over durf te zijn? Denk daar eens over na. Hoe kan ik daarmee omgaan? Kan ik daar toch hulp gaan vragen? Neem even tijd. Goed. Misschien heb u nou iets in gedachten en denkt u van ja, maar waar moet ik ermee heen? Denkt u van nou, ik zou wel dit of dat kunnen geven of kunnen delen met iemand, maar ik weet niet met wie? Nou, of denkt u van nou, ik heb wel een nood, maar ik zou niet weten met wie ik, naar wie ik toe moet gaan? Toen dacht ik van, wij hebben hier 3 oudsten. Voel u vrij om wat er in uw gedachten is opgekomen eventueel met hen te delen. En de oudsten hebben een geheimhoudingsplicht, dus u mag er zeker van zijn dat het niet verder komt dan dat. En zij zullen dan zoeken naar mogelijkheden hoe het een en het ander gekoppeld kan worden. Dus daarvoor nodig ik u uit, voel u vrij om naar ons toe te komen. Ik wil nog een kort gebed uitspreken naar aanleiding van deze preek. Vader in de hemel, we komen zo tot u en we danken u, Heer, dat u ons zoals gemeente en zoals we hier vanmorgen zijn aan elkaar heeft toevertrouwd. Dat u het mogelijk heeft gemaakt, Heer, dat we met elkaar op reis zijn. En Heer, we hebben gezien dat op reis zijn niet altijd vanzelf gaat en niet altijd makkelijk gaat. En we hebben gesproken over het delen. Het delen dat de overvloed van de een kan dienen om de nood van de ander op te lossen. En Heer, ik bid u zo dat we hier als gemeente steeds meer erin ontwikkelen om in alle vrijmoedigheid met elkaar om te gaan waar het gaat om delen en ontvangen. Heer, geef ons een hart zoals dat hart was van Abraham. Meer nog, zoals het hart was van Jezus, die zichzelf gaf, die alles op had voor de ander, voor ons. En ik bid u, Heer, dat dat voorbeeld van Jezus ook ons mag inspireren tot het ontwikkelen van eenzelfde houding. Heer, bewerk dat in ons door uw geest. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat is het lied: Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Maar dan staat er ook het volgende: geef dat ik genade vind dat ik het ook voor jou kan zijn. Ik weet niet meer hoe het zat, maar ik vond wel dat in dat lied die 2 aspecten die ik genoemd heb, van geven en ontvangen, heel duidelijk naar voren komen.
Wij zingen het lied wat Jan Volkert had opgegeven in de frisse versie.
Thank you. Dan wil ik de dienst nu afsluiten en u ook de zegen meegeven. En die heb ik hier in de telefoon staan vandaag. Die. Zo. Goed. Wilt u voor zover mogelijk gaan staan daarbij? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we hebben gehoord van de rijkdom die we hebben. De rijkdom die we vandaag al hebben. En dank u wel, Heer, dat we ook van die rijkdom weer uit mogen delen. En Heer, daarvoor bidden we u om uw zegen. Heer God, zegen ons zo met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is, maar wat mogelijk is in Jezus Christus door zijn geest. God, zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog een lied. We laten het weer aan jou over.
Ik nodig jullie uit om het slotlied met ons mee te zingen. Over al wat leeft met u de hoogste Heer. En wij nodigen de Heer uit om in ons te regeren. Na de koffie wel thuis en voor wie wil hebben we nog een uitzinger.
Yeah.